Ja, het is vandaag. De tweede keer was een feit, de tweede podcast live opname. De derde is intussen ook gepland trouwens, dinsdag 28 mei. Narcisme op het werk met Nelly de Keijen. Ik heb van veel mensen gehoord dat ik te weinig marketing heb gedaan, dus bij deze. Je kan je nog altijd inschrijven op psgrow.com/Nelly. Op is op, want het zijn maar 20 plaatsen. En het gesprek met Quirine Peters, dat was ook volledig uitverkocht. Wat een mooie groep van mensen was dat. Super top gesprek met Quirine. Ze is ooit CEO geweest van een familiebedrijf. En nu begeleidt ze CEO's als co-founder as a service. Babbelen we daarover? Ja, 10 minuten. En voor de rest, meer dan een uur, had het over hoe dat ze nu eigenlijk haar leven leidt met hoofd en hart. Klinkt zweverig, het is het totaal niet. Echt een fantastisch, magisch gesprek. Bedankt ook aan iedereen die er was en geniet van Quirine.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Quirine, voor de mensen die dat niet weten, maar we kennen elkaar eigenlijk niet, tot voor kort. 7 december heb ik jullie leren kennen. Ik weet het nog heel goed als de dag van gisteren. Ik denk zelfs dat ze hetzelfde iets roze aan had of als blauw dat je aan had.
Een beige.
Een beige, ja. Dat herinner ik me dus niet meer. Maar wat ik me wel herinner was dat ze stond daar, niet ver van dat eiland. En ik hoorde haar op een keer zeggen, ja. En dan in dat, wat is dat, Antwerps Mechels accent. Zei ze zo van, En dan ben ik mee geweest naar Bosnië, tussen de piramides. Ja, met zo'n bende oude mensen boven de 40. En toen energie gevoeld. Ja, en ik dacht, interessant. Ik dacht, oké. En nu zit je hier.
Ja, straf.
En wij hebben van de buitenkant, denk je, Quirine en ik, we zijn totaal verschillend. We hebben een ander accent. We zien, zij heeft haar, ik niet. Het is vrouwelijk, ik niet. En toch... Diep van binnen, intussen heb ik al geleerd dat we heel veel gemeenschappelijk hebben.
Blijkt.
En ik heb hier intussen ook al met een aantal mensen gebabbeld. Met een Laura, een Andy, een Chris, een Isabel, een Mien. Ik kan zo maar verder gaan. Met Valerie, met Saskia. En ik heb het gevoel dat ieder van ons zo een beetje voor hetzelfde staat in ons leven. Ik kan op verder gaan wat ik daar mee bedoel. Maar we gaan eerst beginnen met het eerste stukje, het hoofdstuk. Hè. Nu, je bent 29? 28. Ik ben dat goed, nog een tweede keer. Nu, jij bent ooit, heb je eigenlijk het familiebedrijf geleid, juist? En nu doe je dat niet meer. Nu... Wat ik eigenlijk wil weten van, oké, wordt dat dan ingesmeten in dat familiebedrijf? Ik ga ervan uit dat dat een heel prestatiegerichte omgeving is.
Ja, sowieso wel ben ik opgegroeid in een ondernemersfamilie waar dat prestaties en resultaten wel degelijk een ding zijn. En ik ben dat van nature uit ook wel. Ik heb zelf wel de keuze gemaakt om er uiteindelijk in te stappen. Maar dat was niet mijn oorspronkelijk idee om dat te doen.
En wat was dan het oorspronkelijk idee dan?
Ik was afgestudeerd en ik ging in de consultancy, de corporate wereld, ontdekken en dan nadien wel zien waar ik terecht kwam. Maar ik ben dan toch net, voordat ik daar ging starten, eigenlijk omgedraaid, omdat mijn ouders zijn gescheiden toen in de tijd en mijn broer zat al in de zaak. En die zocht eigenlijk even hulp om verder te kunnen. En we zijn samen eigenlijk dan besloten om even in de zaak te stappen en vond dat eigenlijk op zich wel een mooie uitdaging. En ik was eerlijk gezegd ook niet helemaal overtuigd van mijn idee van de corporate en daar iets te gaan doen. Maar dat was zo een beetje natuurlijk gevloeid vanuit de studies. Dus ik ben daar zo terecht geraakt.
Nu, en hoe moet ik me dat dan voorstellen op het moment dat je zegt van dit werkt niet meer, dat familiebedrijf leiden. Is dat dan iets, een hoofdding of een hartding geweest? Heb je dat gevoeld? Heeft dat zich uit in een burn-out? Hoe is dat naar jou toegekomen om dan te zeggen van, nu ga ik mijn eigen pad volgen?
Corona was een eerste stukje dat wel hielp. Ik denk dat dat zeker een heel hard gevoelstuk was, maar dat ik daar toen nog niet zo bewust van was. Dus ik heb dat heel hard gevoeld dat dat mijn pad niet was. Maar op een gegeven moment, ik zat daar dan 3 jaar in, je zit daarin, je bent aan het racen tegen de klok, je hebt een groot team en je hebt ook geen tijd om stil te staan met het feit hoe ga ik dat hier nu aanpakken om hieruit te stappen. En corona heeft dat voor mij eigenlijk gebracht met het feit dat ik dan een webshop kon beginnen. Mm-hmm. Dat was iets daarnaast, ook wel iets waar met planten. Maar dat was wel zo een stukje van mijn eigen dat ik zo op mezelf mocht doen. Want mijn ouders die waren daar eigenlijk helemaal niet mee bezig en ook niet de grootste fan van. En ik had zo eindelijk iets gevonden waar ik mij kon op vastbijten, zodanig dat ik terug afstand kon nemen uit het dagelijkse operationele in het bedrijf. Dus ik heb dat ergens gevoeld, maar ik was me daar toen niet zo super bewust van, want dat is eigenlijk heel toevallig zo gelopen. Maar als ik daar nu op terugkijk, heb ik wel veel normale signalen gehad dat ik dat eigenlijk, dat ik daar niet op mijn plek zat en dat ik daar niet wou in voortgaan, maar dat ik eigenlijk gewoon niet bezig was met daar uit te stappen.
En we hebben het er al een keer over gehad in een telefoongesprek, dat het leven eigenlijk een poppenkast is. En ik heb hier tegen een aantal mensen ook gezegd dat, ja, ik ook, hè, ik doe maar iets. Ik heb eigenlijk absoluut geen flow idee wat ik aan het doen ben, professioneel ook. Hè. En, maar ik heb wel altijd het gevoel dat een ander heel goed weet wat hij of zij mee bezig is. Of dat toch al sinds verpakt.
Ja.
Dat is dat eentje dat jij heel goed benoemt. En ik vind het wel belangrijk om dat te durven benoemen, dat dat ook niet erg is. Dat mag ook geen excuus zijn om niet in de actie te gaan, of om gewoon lui te zijn en niet iets te doen. En nu komt het meer naar het verhaal van, ja, de piramides, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Je hebt dan, want jij komt niet over als een, ik bedoel dat niet verkeerd, als een zweefteef. Je komt over als een heel rationeel, nuchter iemand. Die natuurlijk gestudeerd, heel veel uit het hoofd.
Ja.
En op een keer komt er dan een audiocursus energie of energy reset uit.
Ja.
Zo, hoe is dat verhaal met die vrouwen? Hoe ben je in contact gekomen van gender is meer dan mijn denken, dan mijn hoofd? Hoe is dat eigenlijk voor jou?
Goh, waar is dat juist begonnen? Ik denk dat wel al, als ik daar nu eerlijk op terugkijk, dat wel al in een hele lange tijd was, dat ik dat als kind ook al wel gevoeld heb, maar dat ik daar toen ik kon daar geen blijf mee. Ik wist niet wat dat betekende, of ik kon daar niet over praten, of ik wist niet wat ik daar moest mee doen. En het is eigenlijk, ja, met dan inderdaad handelsingenieur en in een business te gaan studeren en in een business te gaan, ja, gaat dat gevoelstuk helemaal weg. Dus dan is dat echt onder de radar geraakt. En dan kwam ik wel al bij een osteopaat, ook via toevallig terechtgekomen. En het is eigenlijk dat hij tegen mij zei van, ik organiseer binnenkort een retreat voor healers en dat is iets voor u. En ik viel compleet uit de lucht, want ik had zoiets van, ik zit in de business en ik ben handelsingenieur en ben wel bezig met alternatieve geneeskunde of met voeding en al die zaken, maar dat is voor mij geen spiritualiteit en dat heeft meer met mijn gezondheid te maken. Ja. En het is omdat hij zei van, je moet daar naartoe of dat is iets voor u, dat ik, ja, ik moest daar echt oprecht mee lachen van, ja, dat is niet voor mij, nee, dat kan niet. En een aantal weken voort en dat bleef zo terugkomen. En op een gegeven moment zit hem dat zo toch nog wel eens van, bekijk het nog maar eens, maar ja, de inschrijvingen gaan binnenkort dicht. Ik dacht, ja, klaar ermee, dus voor mij niet. En ik ben in de zomer in Rome op vakantie, dus totaal niet meer bezig met mijn werk of met die retreat of met iets. En ineens schiet me dat zo terug te binnen op een moment dat ik denk, allee, waarom denk ik daar ineens aan? Toch nog eens een berichtje gestuurd en ja, de inschrijvingen waren dicht, maar ik mocht nog mee. Ik heb mij dan heel YOLO toch ingeschreven. Ik weet ook niet heel goed waarom ik dat inzicht toen ineens kreeg, want dat was echt op een moment dat ik er niet mee bezig was. Maar ja, dat is mij binnengekomen. Ik ben naar die retreat geweest en daar is voor mij echt een wereld open gegaan van herkenbaarheid en heel dat gevoelstuk. En mensen die inderdaad, eigenlijk een beetje zoals hier, die dat ineens op een gelijke golflengte zitten, waar je ineens gesprekken kunt mee hebben terwijl je die mensen niet kent. En dat was voor mij zo'n thuiskomen echt. En ik weet dat nog goed, dat was op een zondag begonnen. Ik was daar, ja, alleen of ik had niemand dat kende. En
met allemaal mensen.
Ja, ik was daar nog veruit de jongste, ja, inderdaad. De osteopaat stond zo een beetje verder op een gegeven moment met mij te lachen, want ik stond daar zo gelijk op de eerste schooldag zo met mijn zakje en ik kan een week ergens gaan slapen met mensen die ik niet ken en ik weet niet wat ik daar ga doen en het is voor healers. En hij stond daar zo op een gegeven moment zo met mij te lachen dat ik zo aan het rondkijken was, bij wie ga ik nu staan zo. En dan zit hij zo in, hoe is het? En dan had ik zoiets, goed. Allee, een beetje verder. En ik kom daar direct bij mensen aan tafel die dan ook wel in de business zitten, maar ook met dat intuïtieve stuk bezig zijn. En op heel die groep van 60 mensen waren er denk ik 5 ondernemers. En toch op een of andere manier ben ik daar ook weer gestuurd naar de tafel van de ondernemers, waardoor ik zo begon te hebben, het gevoel te hebben dat ik eigenlijk precies begeleid werd naar waar ik daar moest zijn.
Gedragen.
Ja. Of gesteund, of alleen volgens een manier toch gestuurd naar daar met die mensen. En
maar dat is dan iets dat je voelt, heel subtiel, dat je daar naartoe getrokken wordt.
En het is pas, nu ben ik daar bewuster mee bezig, maar het is heel vaak dat ik nu terugkijk op momenten dat ik dat dan bedenk van, ah ja, dat was ook zo'n moment dat ik dat waarschijnlijk wel gevoeld heb, maar dat ik daar toen niet bewust van was. Net zoals ik ooit met mijn webshop gestart ben, dat is ook iets, als ik me dat nu bedenk, hoe dat gekomen is, dat is heel toevallig, ineens op een zondag, dat ik belde aan mijn ma, mag ik dat doen, naar een boekhouder bellen en die NASDAQ-codes aanpassen en naar een webshop ondersteken. En ik ben daar gewoon mee begonnen en ik zie mij nu dat gesprek voeren en ik denk, maar waarom heb ik dat toen gedaan? Ik ben daar ook op een of andere manier opgekomen en naartoe gestuurd of zo.
En is dat dan, nu dat je alle grote beslissingen, dat je weet hoe dat dan werkt, dat je eigenlijk niet in je hoofd zit en als dat dan binnenkomt, dat je het dan ook doet?
Nee, want we hebben zojuist gezegd dat we allemaal poppenkast spelen, dus ik weet ook niet hoe het werkt. Maar het is uiteindelijk wel iets dat ik nu meer bewust van ben, waardoor ik er wel meer bij stilsta, dat ik naar mijn gevoel luister, vooraleer ik in mijn hoofd kruip met mijn beslissing.
Want nu begeleid je als co-founder as a service CEO's die hun bedrijf willen laten groeien en die alle patches op hebben. Mm-hmm. Maar om dat te laten schalen, kunnen ze dat niet alleen. Meestal zijn ze goed in een aantal dingen. Maar ja, is het dan in de operations of in de finance of in de, ik weet niet wat, dat ze tekortschieten. Mm-hmm. Waarbij dat ze dat jullie paden elkaar kruisen en dat je dan die mensen helpt. In welke mate breng je het dan, is dat dan enkel een hoofdding of breng je toch van eerst een keer alles mee? Want ik kan me best inbeelden dat ze dan misschien dat ze denken van, ja, is toch dat niet voor nodig van dat zweefgedoe? Of hoe pak je dat dan aan?
Dat is zeker begonnen vanuit een hoofdding, maar dat is eigenlijk vooral begonnen vanuit een stuk dat ik dan zelf gemist heb als ik in het familiebedrijf zat, maar dat ik ook altijd gezien heb dat mijn ouders eigenlijk gemist hebben. Je zit zo in de waan van een bedrijf runnen en een groot team runnen en internationaal en dit en dat. En dat er eigenlijk altijd een paar handen en hoofd en ogen tekort is. Dus dat is eigenlijk wel vanuit dat stuk gekomen. En ja, in principe begint dat vanuit een business, want er komen altijd mijn business case naar mij. Maar ik ben ondertussen wel zover dat ik altijd ontdek dat daar eigenlijk een persoonlijk stuk onder zit. En dat die business stuk eigenlijk het oppervlakkige probleem is tussen aanhalingstekens en dat daaronder een persoonlijk stuk zit. Dat als dat opgelost is, dat die business nadien vanzelf wel zijn ding doet.
En zijn er zo dingen dat je van die persoonlijke probleem, zijn er zo bepaalde dingen dat je heel veel ziet terugkeren? Is dat een money mindset of zo? Of is dat klein denken? Of is dat wat ik heel veel zie bij ondernemers, onderneemsters, is het feit dat ze zich niet goed voelen en dat ze een bepaalde bewijsdrang hebben, omdat ze eigenlijk zich willen bewijzen naar de mama of de papa van vroeger eigenlijk. En dat er daaruit een bepaalde bewijsdrang, wat ik ook trouwens had in, heel hard zelfs, en daardoor ook een identiteit hebben aangekleefd, terwijl dat eigenlijk heel ver is van wie dat ze eigenlijk zelf zijn.
Ik denk dat het is eigenlijk vooral de laatste, dat stuk dat ze gedeconnecteerd zijn met zichzelf en de connectie die er niet meer is met zichzelf en bijgevolg ook niet met hun bedrijf. Heel veel mensen ook die 10, 20 jaar gereisd hebben en dan nu tot op het punt komen van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wie ben ik? Wat wil ik? En dat zijn ook heel vaak voorkomende zaken. Maar vooral dat gevoelsmatige, hè, met zichzelf niet meer in contact zijn. En daardoor beslissingen en inderdaad beslissingen nemen en zaken doen in je bedrijf dat eigenlijk niet jij bent. Dat niet uw identiteit is, omdat het vanuit of bewijsdrang of vanuit de conditionering of vanuit een stuk van je ouders of van ergens anders. En dat daar dus een mismatch is tussen wie dat jij echt bent en wie dat je daar bij wijze van speelt.
En zie je dat, ik ben 28, zie je dat, is dat zo typisch iets voor is, ten eerste, is er een ding tussen man en vrouw? Zijn vrouwen daar misschien beter in? En is dat dan iets dat meer voorkomt? Want ik vind het fantastisch dat je dat nu, ik wou dat ik dat ook al wist, zodat je nu weet op jouw leeftijd. Ik weet dat, ik ben 49, dus misschien al eigenlijk 20 jaar, maar ik word 49 binnen een paar maanden, voor alle duidelijkheid. En ik ben wel een jonge ziel, een jonge verpakking. Maar goed, hé. Het is wel 20 jaar verschil. En het is nu wat dat is. Ik kan het niet terugdraaien. Maar ik weet dit nog maar een paar jaar, eerlijk gezegd. Ik ken ook niemand 10 jaar geleden die daarmee bezig is. Laat staan op mijn 21ste. Is dat ook iets dat je... Ja, zie je dat ook al in jouw leeftijdscategorie? Mensen, ondernemers die dat hebben?
Ja, dat is in principe iets van alle leeftijden. Maar ik denk dat de tijd er nu ook wel meer voor is dat naar buiten komt. En dat dat inderdaad wel, dat er meer ruimte voor is. En dat mensen erover praten en daardoor dingen herkennen. En...
Omdat er misschien vroeger meer schaamte op zat. En dat,
ja,
dat nog meer...
Ja, letterlijk onbewust. Geen weten, geen kennis of geen... Niemand sprak erover, niemand deed daar iets mee. Was ook geen ruimte voor. Ik denk dat dat sowieso ook wel meespeelt.
Maar dat bewustzijn heb ik gemerkt. Bij mij zag komen er een moeilijke periode rond mijn 32e. Uitscheiding, het een zelfmoordtoestand, 9 en al. En het dan anders is dan ziek geweest, of weet ik veel wat. Maar ik sprak met een ondernemer van 32 deze week die me belde. En bij hem was dat gewoon, die had alles. En die is gewoon op vakantie gaan, alleen. En daar is hij tot besef gekomen dat hij eigenlijk zijn ladder tegen de verkeerde berg gezet heeft. En dat hij eigenlijk voor de tweede berg, zoals hij dat genoemd was, dat is een boek blijkbaar, de tweede berg, diende te zetten. En ja, dat is 32. Dan denk ik van ja, allee, fantastisch dat je dat nu al beseft. Terwijl, en hij heeft daar eigenlijk allee, niet iets ergs. En ik heb het gevoel dat bij jou ook niet...
Ja, nee.
Allee, ergens,
iets,
alleen,
ja,
bedoel, wat is...
ja, ik kan zeggen, iets erg is heel relatief. Ik denk dat dat bij mij zeker wel gekomen is door een aantal mindere periodes en door een aantal moeilijkheden, vooral gezondheidswijs, maar ook van thuisuit, familiale stukken en dan die echtscheiding en dan die prestatiedrang en die druk en voort en... Ik heb ook periodes gehad, helemaal in het begin, dat ik elke dag weer in thuis kwam. Maar bij mij was dat normaal, tussen aanhalingstekens. Als ik daar ook weer nu op terugkijk, dan denk ik, ja, ik heb ook wel al burn-out periodes gehad en mij slecht gevoeld. En qua darm, maag, gezondheid, toestanden, alles gezien.
Dus je lichaam gaf wel signaal.
Ja, meermaals, maar nooit geleerd om daar één aan te luisteren, twee, iets mee te doen. En dan hoegenaamd nog eens wat, hoe, waar en wie. Dus ik heb meermaals die periodes ook gehad, maar op die moment... En omdat je zo jong bent op een of andere manier, ja, je kunt precies op je 15 jaar geen burn-out hebben. Terwijl als ik nu terugkijk, denk ik dat ik dat zeker gehad heb. Dus ja, dat is denk ik wel ook door moeilijke periodes gekomen, maar op die moment, omdat je jong bent, wordt dat niet...
Denk je dat dat normaal is? Dat
ja, en ook omdat je op je 15, wat is er dan om je zorgen over te maken? Allee, ik maakte mij toen al zorgen, gelijk een 40-plusser waarschijnlijk dan op die moment. Maar ja, op die leeftijd is dat niet zo'n gekend fenomeen. En dan, ja, ze heeft wat puberteitskuren of ze heeft het wel lastig of zo. Maar ik denk dat dat ook iets is dat vaak onderschat wordt, dat van alle leeftijden is.
En ja, toen ik 23 was, begon dat... de gsm, die toen nog met een batterij een week meeging, ja, begon dat zo wat... Ik kan niet zeggen standaard, in het bedrijfsleven begon dat standaard te worden. Daarnaast was dat nog niet zoals nu. Heeft sociale media en bepaalde beelden en dergelijke, heeft dat daar een rol in gespeeld voor jou? Van dat er een bepaald beeld werd gecreëerd dat je diende te beantwoorden of zo? Dat door voor een bepaalde...
Ik denk... Voor mij is de social media periode, of toch niet zo'n tijd dat ik zo 15, 16 jaar was, denk ik nog niet zo doorslaggevend geweest. Maar wij waren wel gewoon altijd aan het werk, ook als kinderen. En ik denk dat die social media, daar was ik toen eigenlijk eerlijk gezegd altijd wat achter mee op de rest. Maar er was wel constant die druk van in een onderneming wonen en leven en werken. En mijn ouders die constant onder druk stonden en dan ook onder elkaar onder druk stonden. En zo, dat was er wel continu.
Wil je kinderen kwijt?
Ja.
Mogen ze het dan ondernemer worden?
Ja.
Maar wel vanuit...
Op hun condities, hoe dat ze dat zien.
Ja, ja.
Ik denk dat ik daaruit wel, met alle dankbaarheid, heb geleerd, of redelijk vroeg heb beseft, hoe ik het niet wil. En dat is voor mij al redelijk, volgens de leeftijd dan, redelijk vroeg gekomen. Terwijl ik ook nog altijd in de poppenkast zit te spelen van hoe ik het dan wel wil. Maar in principe ook het niet wil, is voor mij wel al duidelijker met de paplabel meegegeven, denk ik.
Maar je hebt wel een businessplan. Je maakt wel businessplannen en projecties, neem ik aan. Of niet?
Ja, te pas en te onpas.
Maar het is niet
voor hoe lang dat ze duren, ja.
Maar het is niet dat je tegenover vroeger er keihard aan vast hangt. Nee. En ze wel bereid om te zeggen van, oké, ik voel dat er hier dat ik een andere weg dien in te slaan.
Ik ben veerkrachtiger geworden daardoor. En ik omarm het ook meer dat ik tussen aanhalingstekens het wispelturige in mij wat heb. En dat ik de zoektocht aan het aangaan ben. En dat ik het proces aan het aangaan ben. En ik omarm het feit dat ik gewoon met de wind en met de richting een beetje mee kan.
Dat eigenlijk voelt hetgeen wat er aan jou zit, dat die tot expressie wil komen.
Ja. En in welke vorm en hoe en wat. En dat probeer ik steeds meer los te laten. Want dat was altijd hetgeen dat ik moest weten voor ik voort kon. En daarmee dat ik ook al zoveel verschillende zaken gedaan heb eigenlijk.
Maar vroeger had ik... hing ik mijn identiteit op als ik een bepaald cijfer had gehaald. Nu is dat niet meer zo, 100%. Ik kan nooit zeggen dat dat 100% weg is, want dat is totaal niet... Je kan niet iets dat je in een conditionering dat je 20 jaar doorleefd hebt, een keer op 2 jaar gaan afschrijven. Er blijft altijd een stuk ego over zitten, wat dat zei wel goed is. Want er is wel een bepaalde economische realiteit. Hè. En er is ook niks verkeerd met geld. Ik denk dat dan ook weer tandere dingen zijn. Dus dat is ook weer energie.
Geld is ook energie, inderdaad.
Ja, dus, en dat is, je moet daar alleen geen negatief of positief ding aan doen. Het is gewoon energie en je kunt het laten stromen. Het is pas die attachment aan dat label, dat identiteit, aan het geld dat je probeert vast te hangen, die je eigenlijk tegenhoudt.
Ja, en zoals ik het juist heb, de relativiteit van alles, hè. Wat is geld, wat is veel geld, wat is weinig geld, wat is hard werken, wat is veel werken, wat is niet veel werken. Dat is allemaal super relatief en voor iedereen zijn eigen definitie. Dus eigenlijk heeft dat weinig waarde tussen aanhalingstekens, omdat één ieder daar zijn eigen beeld aan hangt.
Ja, want allee, ik neem aan dat je... Allee, ze van die goeroes online, ze doen daarmee wat ze wel, de FIRE-beweging, ik vind dat allemaal goed, kwestie van een investeringspoint of view. De 4-hour workweek en al van die toestanden. Maar ik voel wel aan, en dat is bij mij ook zo, ik werk nog altijd hard en ik doe dat raar. Je kunt dat hier nu ook beschouwen als werk uiteindelijk. Ik bedoel, tot aan een kot en een nacht terugrijden naar deze, voor die een bazaar af te breken en op te zetten en al. Allee, ja, maar ja, bedoel, en dan vanochtend vroeg vertrokken naar Antwerpen, dus allee, ik vind dat leuk om te doen. Hey, en ik dien alleen regelmatig te voelen van, ja, een keer tijd te nemen van, hoe zit dat hier? Hey, ik ben een keer even had echt gezegd, kun je maar maken dat je nu te vroeg bent, terwijl de vorige keer was ik echt heel laat, en ik heb hier echt zo echt een half uur zitten zijn, gewoon intunen en terwijl de vorige keer had ik echt wel zo, ik heb hier echt wel stress en dat staat niet goed, terwijl nu was ik eigenlijk echt... Dus ik hou van het hard werken en ik die wel te voelen van, ja, hoe voel ik me daarbij? Dus ik neem ook aan dat jij ook nog altijd best wel hard werkt. Je handen is toch wel goed gevuld, heb je de indruk.
Ja, maar en ook hard werken is niet vies, hè. Ik denk dat er heel veel mensen, of als ik daar terug naar kijk, zeker met mijn team in het bedrijf, ik kon daar echt goed op gaan om zo van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds een aantal camions te vullen en een IKEA te voorzien en zo. En met dat team te zien wat je kunt bereiken en wat je met een team samen kunt in gang zetten. Dus ik heb dat ook niet per se altijd zo gezien als hard werken is slecht en fout. Je moet gewoon regelmatig, inderdaad zoals je het benoemt, intunen, maar ook gewoon regelmatig bewust zijn dat dat geen continu iets wordt. Want dan is de fun er ook af. Als dat elke dag, elke week, elke keer van hetzelfde is, dan hangt dat ook je strot uit en dan... komt dat ook niet goed. Dus het is meer van tijdig intunen met jezelf, maar je ook af en toe afvragen wat en hoe je dat aan het doen bent. Maar in principe heb ik daar heel veel plezier aan beleefd, aan dat keihard werken en dan daar ook bepaalde sociale activiteiten voor te laten en alles. Allemaal geen probleem, omdat je dat graag doet, inderdaad.
En heb jij dan... ik weet dat je ook een vriendschapsband hebt, onder andere met mijn heisjes, die hier ook is. Is jouw vriendenkring veranderd omdat je... Ja, er is dat wel een laag bijgekomen. En ja, misschien worden er bepaalde vrienden die... Ja, die zoiets zijn, ja, zweeft heeft. Sorry, maar ik ben er niks mee. Is dat voor jou veranderd of is dat hetzelfde gebleven?
Sowieso verandert dat wel of evolueert dat wel. Maar dat is niet per definitie dat je dan... Allee, ik vind gewoon dat je met bepaalde topics of bepaalde dingen in je leven met bepaalde mensen deelt. Ja, en andere met andere mensen. Ja, en dat is ook prima. En ik kan nog altijd vrijdagavond met mijn vriendinnen van het middelbaar eens gaan drinken en het niet over alle zweverige hebben. Dat is ook prima en daar heb ik ook deugd van. Dus dat is gewoon aanvullend, maar dat je netwerk of je omgeving ook wel verandert. Ik denk dat dat normaal is. Sommige mensen kruisen hun pad om een bepaald iets te brengen en vloeien er nadien ook weer terug uit. En dat is fijn.
Hoe kijk jij naar het hoofd, het hart, het buik? Hoe vroeger, zeker op mijn 30e ontrouwleeftijd, voor mij was alles hoofd, maar echt alles. Dus privé, professioneel, partnerkeuze. Allee, als het niet wetenschappelijk bewezen was, met de feiten. Ja, ik werd dan door bepaalde mensen als plastic bestempeld, omdat het klinkt al perfect. Ik heb dan nu natuurlijk een andere visie op. Hoe kijk je naartoe? De verhouding, hoofd-hart, kwestie van beslissingen en hoe dat je leven leidt? Heb je daar een gevoel over of mening over nu?
Ja, ik heb altijd ook alles vanuit mijn hoofd gedaan in de eerste instantie. En dan dat voelen, dat was af en toe zo ongemakkelijk, maar ik wist dan niet wat daarmee te doen, dus dan gingen we dat maar lekker wegsteken. Nu doe ik nog dingen met mijn hoofd, maar dan merk ik wel dat als ik het alleen met mijn hoofd doe, dat het niet goed komt. Nee. En dat voel ik dan, dat er andere dingen zijn dan mijn buik roepen, of dat ik andere inzichten krijg als ik even ga stilzitten en inderdaad ga zijn. Tegenover dat ik alles probeer rationeel te gaan verklaren of uitleggen of gaan uit te zoeken, dat werkt gewoon niet meer voor mij. Omdat ik ook met die retreat, met naar Bosnië te gaan, ik heb bepaalde dingen gezien of vooral gevoeld, dat ik niet meer zo kan teruggaan naar ervoor. Ik kan dat niet meer vergeten of ik kan dat niet meer zeggen dat dat niet is, dat energie niks is en dat er geen frequenties zijn en dat er geen zielen zijn en dat er geen connecties zijn. Ik kan dat niet meer ontweten, zou ik zo zeggen.
Hij zegt dat er geen zielen zijn. Zeg het dan, hoe verhoudt zich dat? Heb jij een ziel? Ben jij een ziel? Hoe kijk je daar naartoe?
Dat is dan natuurlijk een heel zweverige vraag.
Ja, dat weet ik. Ja, maar je noemt het zelf, dus ja.
Heb je een ziel? Ben je een ziel? Ja, ik denk dat wij een ziel in een lichaam zijn.
Is dat?
Ja.
Ik denk dat niet.
In een mooie verpakking.
Ik denk dat wij een lichaam in een ziel zijn.
Ja.
Dus ik denk dat lichaam maar 1% is, dat we zien.
Ja.
En dat in de ziel zit dat iets energetisch is. En dat dat hoofd is dat. En dat is verbonden met het lichaam al van die toestanden. En voor de rest denk ik dat het spreekt dus naar ons via ons hart. Mm. Maar dat we zo gekweekt zijn om dat via ons hoofd te doen en dat de intelligentie in ons hart zit en dat je eerst dient vanuit het hart te kijken en dan het hoofd in te zetten om in actie te gaan. Dus vroeger was het hoofd mijn meester en het hart was de slaaf. En nu zie ik dat omgekeerd. En voor mij werkt dat meer en ik heb het gevoel dat door mijn leven meer zin heeft.
Mm-hmm.
Want je hebt misschien niet zo'n situatie, maar vanaf mijn 30 woon ik zowel 32, 33, dat ik wel een gevoel van, ik heb het nu al gezien. Ik heb een heel grote auto, ik heb een groot thuis, ik heb een schone blondine.
En
ik heb 20 gitaren en ik heb een titel en ik had zoiets van, allee, shit, en nu? Moet ik nu meer doen van dat? En ik had zoiets van, shit, ik kan dat nu toch nog niet 40 jaar verder doen. Dus er klopt er iets. Dus die eerste roeping naar zingeving, zou ik maar zeggen, dat begon toen al, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar ja, ik was me daar ook niet van bewust. En sindsdien benader ik de ding wel meer intuïtief vanuit het hart. Ook al op het eerste zicht, maar dat wil niet zeggen dat dat ervoor makkelijk is. Zoals dit bijvoorbeeld, zoals je weet, verleden keer was ik erover bezig. Ik weet helemaal niet of ik hiermee wil verder gaan met die podcast, want breng een geld op, of niet genoeg. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Zitten mensen er wel op te wachten, op die zweverige bazaar? Het gaat aan alle kanten uit, hoor ik dan.
Dat is aan je hoofd, hè?
Ja, maar ziet, maar ja, dat is het. Ja, dat is dat. Maar dan komt het universum op een keer met cadeautjes of zo, van mensen die dan op een keer een heel schoon compliment daarover geven, of dat iets verschuift, dan denk ik, moet je vooral mee. En zeker omdat dat dan gevoelsmatig, dat zijn wel, pak ik wel de gesprekken dat wij al gehad hebben, dan denk ik, zo is gewoon een ziel. Ik zou die anders nooit ontmoeten.
Nee. Idem, maar op zich, de ziel is inderdaad dat het grotere stuk waar wij een stukje van zijn of waar wij een onderdeel van zijn. Maar ik denk vooral dat hoofd-hart-stuk. Ik heb ook altijd alles vanuit mijn hoofd gedaan en dan op mijn 25 beseft van dat is het hier niet, maar het ook niet kunnen vastpakken wat het wel is. En dan voortgegaan met een webshop en eigenlijk ook beseft daar van ja, ik zoek het naar zingeving inderdaad, maar ook daar zit ik dan weer op dat pad van mijn ouders aan het voortgaan, waardoor ik eigenlijk geen ruimte had om mezelf space te geven eigenlijk. En het is met dan daar eigenlijk dat mensen mij dan advies komen vragen, dat ik dan eigenlijk ben beginnen beseffen van eigenlijk doe ik dat wel graag, dat mensen mij helpen, maar op die manier. En hoeft dat niks met planten te zijn en hoeft dat niks met iets te zijn wat mijn ouders al gedaan hebben. En het is door dat eigenlijk ook die uitnodiging te krijgen van mensen, dat er bij mij dan zo inderdaad meer gevoelsmatige dingen begonnen te gebeuren die ik met mijn hoofd niet kon verklaren. Mensen die dan ineens iets komen vragen of dingen die ik kon gaan doen of mensen die ik tegenkwam of events waar ik naartoe ging. En dan voelde gewoon ergens, dat kan je hoofd niet goed vatten.
Dat omdat toevallig is.
Ja, dat toeval is
dat toeval niet bestaat. Dat toeval niet is omdat die mensen dat je tegenkomt. Ja.
En dan begin je meer te beseffen van dat is hier allemaal wat gevoelsmatig. En ik wist met mijn hoofd dat ik mijn business en mijn zaak en al die dingen, dat ik dat zo moest blijven doen. Maar ik voelde met mijn hart en met mijn buik dat niet... Of mijn lijf voelde dat meer als genoeg, dat niet mijn ding was. Maar ja, je weet op die moment, zoals je zegt, ja, gewoon economische realiteit. En gewoon een beetje ja, verstand van, ja, je kunt hier niet zomaar stoppen met al die zaken. Maar ik ben mij toen wel veel bewuster geworden van, er is iets anders dat mij ook voorbeweegt. Maar ja, ik weet niet wat daarmee te doen en ik weet ook niet hoe ik dan dat hoofd... Ik kan dat hoofd niet volledig achterlaten.
Iets anders die bij mij opkomt is... Ik was vroeger, en nog altijd hoor, voor een groot stuk geconditioneerd dat als je... Pak nu een klant die begeleidt. Je werkt daar hard voor of je werkt daar hard mee. En dat je het waard bent om dan heel hard je hoofd te gebruiken in een bepaalde situatie. Terwijl als je dan vanuit het hart die intelligentie toevoegt... Ja, en die energie door je laat stromen en er komen er allerlei dingen uit je mond waarvan je eens weet van, tja, dat was slim dat ik dat gezegd heb. Dat je er eigenlijk niks moet voor doen. En ja. Dat je zo'n beetje een loser voelt van, ja, ik ken er nu niks voor gedaan. Ik ben hier gewoon in dat gesprek gegaan en die mens vindt dat fantastisch, maar ik ken er nu letterlijk niks voor gedaan.
Mm.
En dat je zo denkt van, kan je dat voelen?
Ja, ik denk dat ik zo met mijn eerste co-work-sessies met ondernemers ben begonnen. En dat was eigenlijk, onvoorbereid is een groot woord, maar met mijn hoofd probeerde ik dat dan voor te bereiden met dan kinderstrategische oefeningen te bedenken en al die zaken. Maar eigenlijk deden we daar dan uiteindelijk weinig mee en gingen we gewoon op het moment zelf babbelen, de uitdaging aanhoren en dat gewoon samen aanpakken. En dat waren de beste sessies ooit en dat was voor mij de beste bevestiging om het meer op die manier aan te pakken dan met mijn hoofd. En dat is in heel veel zaken zo, hoe minder dat je dat voorbereidt of hoe minder dat je dat bedenkt, hoe beter dat eigenlijk is. Als je de ruimte genomen hebt om ervoor ook wel even...
Een hele leven
ja,
te zetten.
Ja, want als je dan skipt, dan doe je letterlijk niks. En
dat je hoofd vol is.
Ja, en dan heb je twee keer
weerstand en zit je ego daartussen en kan je niet laten stromen en flow zijn, zoals dat heet. Ja, dat is wel fantastisch. Ja. En wil dat dan zeggen dat je... een volledige overgave kan gaan in het moment zelf? Want ik kan dat hier en daar, kan dat natuurlijk niet heel de tijd.
Ik ook niet.
Maar het was onlangs iemand die me dat vertelde. Ik vond dat wel een hele goeie. En hij over de connectie met de kosmos. En ik denk, ja. En ik zeg, je hebt dan een retreat gedaan of whatever dat je gedaan hebt.
Ja.
Ja, moet je dat dan niet opnieuw doen? En hij zei, ja, poetsen je niet elke dag je tanden misschien? Ja, wel, dat is hetzelfde. Dus je dient over and over again, elke dag er opnieuw bewust voor te kiezen. Ja, je kunt dat toen die dag starten in stilte, met meditatie, whatever, in intentie zetten voor die dag. En heel bewust die dag starten, in plaats van wakker worden, je gsm te nemen en je Instagram bericht bekijken en allerlei browsers bekijken met allerlei informatie, waarbij dat bloed hier begint te stromen in je hoofd. En dat je weet van, ja, mijn dag is naar de kloten, want ja, ik heb het al, ik ben, maar daarentegen rustig op het gemak, ik kan niet zeggen intune, maar de dag in je hoofd zo kan je visualiseren en stilstaan ook dankbaar te zijn voor bepaalde. Dus vanmorgen heb ik letterlijk de intentie, ik ga vanavond een heel leuk gesprek hebben met Quirine, een heel leuke
zielen zijn die daar, gaan zijn. En ik geef me daaraan over. Zonder van, het moet er zo en zo uitzien. Want dat had ik wel bij het vorige event. Het moet er zo en zo uitzien, het gaat perfect zijn. En nu dacht ik van ja, nee. Het is wat dat is.
Dat is waar, ja. Ja, ik denk, sowieso hetgeen dat je wel benoemt, dat bewust kiezen. Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Want je zegt ook al, ik moet 's morgens zo beginnen. Dat is waar. En als ik dat doe, dan werkt mijn dag in principe ook beter. Of dan loopt het ook vlotter. Maar dat is geen excuus dat als je die ochtend gemist hebt, dat je dan niet altijd opnieuw terug bewust kunt kiezen en opnieuw bewust kunt beseffen van ik kan dan op zijn minst, als je nu voelt dat je door aan het flippen bent, even terug opnieuw. Ik bedoel, dat is één tool dat je altijd bij hebt, dat is je lijf, je buik, je hart, dat kun je altijd doen. En het besef dat je eigenlijk daar altijd toegang toe hebt, als jij kiest om dat te doen, is daarin denk ik wel belangrijk.
Ja, wel, ik vind dat heel goed dat je dat vermeldt. Als je dan je opgejaagd voelt bijvoorbeeld, dan dat je tenminste al voelt en herkent, ik voel me opgejaagd.
Mm.
En dan kan je bijvoorbeeld, wat ik dan doe is 4, 7, 8. Dus dat is 4 talen dat ik inadem, 7 talen dat ik mijn adem inhou, en dan 8 uitadem. En door de ademhaling dat ik uitadem, langer is dan de inademhaling, dat zorgt ervoor eigenlijk automatisch dat ik dieper ga ademhalen en dat ik eigenlijk die stress laat gaan. En ik doe dat een paar keer totdat ik effectief voel dat ik in mijn lijf zit, in plaats van dat ik in mijn hoofd zit. En dan weet ik, al die scenario's, al die doemscenario's, ja, ze zijn dan weer, dat en dat, ik ga te laat en dit en dat. Terwijl, als ik dat vertraag, dan denk ik, ja, oké, ik ga te laat zijn, het is dat of dat gebeurd. In Antwerpen gewoon mensen wel heel hard van stil te staan op die autostrade. Ik weet nog niet waarom, goed. En die ring, hè. En dat is wel het, ook wat het dan ook is. Dus voor mij helpt dat wel. Dat is wel heel goed dat je zegt. En je kunt daar regelmatig in de dag kleine momenten kiezen om ik hier opnieuw zo, ja, dat klinkt zo heel zweverig, in te checken met jezelf.
Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, moesten dat nu, om maar even te schetsen, 4 jaar geleden moesten mij dan zeggen, doe yoga. Ik werd daar horendol van, hè. Gewoon dat ik dat niet kon in mijn lijf zakken of in stilte iets doen of mediteren. Of, ik werd daar allemaal zenuwachtig van en ik voelde niks en ik was altijd gefrustreerd. En dan, nu is dat soms nog wel, als je voelt dat je opgejaagd bent, of als je nood hebt aan in de lijf zakken, dat ik ook wel eerst nog even bewust kies om of wat te zingen, of heel, heel actief en iets doen waar die energie eruit kan, en dan aan die in mijn lijf te zakken. Want bij mij werkt dat niet altijd zo, poef, kan ik mediteren, ik ben klaar, laten we nu even allemaal.
Soms heb ik ook gewoon hoesting in een zak M&M's, hè.
Oh ja, dus dat. Dus, maar dat probeer ik dan te mijden, bij mij is het dan zingen.
Ja, bij mij gaat het dan de rapper. Ja, gitaarspelen zijn. Ja, want het is. Maar moest ik zo'n gesprek op mijn 21ste? Man, ben de zever. Poesjes ook zijn.
Ja.
En dat is dat weer. Dat was dan voor mij het stuk van dat typische masculine energie. Dus dat gaan doen en stilzitten. Ja, dat is voor luieriken. En stilzitten is niet productief. Terwijl dat het niet gaat over prestatie en productiviteit. Daar gaat dat altijd wel een deel over. Maar het gaat ook over creativiteit. En creativiteit is eigenlijk iets doen waarbij dat er eigenlijk geen echt doel aan is. Ik bedoel, je speelt muziek of je tekent. Ja, of je zingt. Ja, dat is niet voor die laatste noot. Dat is voor het zingen. En daar helemaal dingen doen waarbij dat je creatief zit zonder dat doel te hebben.
Ja, en een stuk ook dat ik op die befaamde retreat vorig jaar ook geleerd heb, daar spraken ze over de do-be-do-be-do lifestyle. Dus doen, zijn. En dat continu afwisselend doen. Dat eigenlijk de weg naar creativiteit is. Omdat je het doen en de rush afwisselt met te zijn. En dat kan zijn dat je letterlijk 2 minuten... Dat was dan een oefening dat we 2 minuten dansen of bewegen op muziek. Om dan 2 minuten, 2 keer 60 seconden te gaan zitten. En te gaan voelen wat er in je lijf allemaal beweegt. Maar evengoed doorheen een dag 2 uur werken en een half uur mediteren of stilzitten of gewoon zijn. Allee, zodat je dat continu afwisselt en dat eigenlijk de clue is naar creativiteit en naar eigenlijk manifesteren, als je het dan in de moderne termen wil benoemen. Dat je effectief je creativiteit in de wereld kunt krijgen door die lifestyle door te trekken.
Je spreekt dan net van manifesteren. Ben je daarmee bezig met manifesteren? Want dat is zo. Dat is zo'n België-Nederland, zo'n laatste jaar, is een extreme hype met dat visualiseren en al van die toestanden. En ze beloven weer die gouden pot, want uiteindelijk draait het daar rond, die gouden pot. Ik heb het niet over het fysieke goud, maar gewoon
ja, dat er daar iets staat wat nu eigenlijk tekort is in je leven.
Nee, dat, ik denk ook niet dat je, dat je op een moment iets tekort komt, dan is dat nodig om tot iets anders van besef te komen. Dus ik ben niet zo bewust, want allee, het beeld van manifesteren dat je mij nu geeft, is letterlijk gaan zitten wachten totdat het de lucht komt gevallen, of er hogenaamd een keer een actie van ondernemen en dan hopen, ik heb één keer iets gedaan en nu gaat het komen. Nee, ik denk dat dat meer ook weer de creativiteit is, dat doobie-doobie-doe en dat afwisselen en bewust kiezen door één dag, bewust af en toe stilstaan en dat je daardoor dingen manifesteert. Maar of dat je dat dan manifesteert noemt, of creativiteit in de wereld zetten, of gewoon je identiteit in de wereld zetten.
En je komt er nu meer mee naar buiten met die twee stukken ook, hè?
Mm-hmm.
En ik ga ervan uit dat jouw toekomstige klanten, de huidige klanten, dat ze net daarom bij jou aankloppen.
Ja, weet je, ik denk dat dan na die retreat ben je daar... Ja, ik heb daar dingen beseft en geleerd en we zijn er met meditatie bezig geweest en met kwantumwetenschap. Ik heb er allemaal nog nooit van gehoord. En het is nadien, zoals ik er juist een beetje zei, van ik kan dat niet meer niet weten. Dus ik denk dat ik daar ook weer onbewust al de juiste mensen nadien heb van aangetrokken die daar toch ook mee bezig zijn. Of die daar toch ook al iets van weten. En daar stelselmatig praat ik daar wel eens over en zeg ik daar wel eens iets over. Maar dat ging nooit helemaal daarover. Maar dat kwam wel altijd terug. En de mensen die nadien op mijn pad gekomen zijn, ook weer toevallig, zijn wel mensen dat daar mee bezig zijn of voor openstaan of ze toch al ergens iets van gehoord hebben of daar toch al zo wat interesse in hebben. En ik denk dat dat dan de vorm van manifesteren is, bijvoorbeeld, dat je eigenlijk letterlijk de juiste mensen en dingen aantrekt die je op die moment nodig hebt om weer iets te leren, om weer voor te kunnen.
Op je Instagram maak je iets meer reclame voor je Energy Reset audio-programma, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En ik had zo een beetje het gevoel dat je dat gemaakt had vanuit je hart en al, maar dat toch, zeker op LinkedIn, dat er zoiets was, ja, ik ga daar niet over vertellen, want ze biedt... Dus er is een verschil tussen kiezen voor te voelen en dingen te doen, als er echt mee naar buiten komen en dat ook effectief te tonen. Ik heb dat ook trouwens, hè. Dus, maar ik zag dan ook wel langs dat er daar iemand, hele positieve recensie... Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen voor dat, in die vorm? Want dat zijn 10 audio...
Ja, dat zijn 10 afleveringen eigenlijk over energie. Of over hoe dat energie in je leven een rol speelt. Fysiek, mentaal, spiritueel. Hoe dat je het noemt. En nadat ik eigenlijk naar Bosnië de piramides bezocht heb, is dat op een of andere manier voor mij duidelijk geworden dat ik eigenlijk al heel veel jaren met energie bezig was. Zijnde eerst al mijn gezondheidsproblemen en mijn darmen en mijn voeding en al die zaken. En dan nadien meer het mindsetwerk in dat ondernemen. En dan is dat spiritueel luik erbij gekomen. En ineens viel voor mij de puzzel in elkaar dat er heel veel mensen niet begrijpen hoe hun eigen energie werkt of hoe energie aan zich werkt en hoe ze dichter bij zichzelf kunnen komen. We hebben daar heel veel zelfontwikkelingstools voor, maar dat zijn altijd allemaal inzichten, maar heel weinig integratie of heel weinig letterlijk in je leven toepassen. En voor mij viel dat zo een beetje in elkaar. Ik dacht van, ik wil mijn eigen transformatie of mijn eigen verhaal daarin delen, hoe dat begonnen is met het fysieke stuk, gezondheid en voeding en dan naar het mentale stuk en dan verder naar het spirituele. En dat eigenlijk de cirkel is, dat je continu blijft onderzoeken voor jezelf om dichter bij je eigen te komen en te begrijpen wat er voor u werkt. En dat heeft mij gewoon heel veel inzicht gebracht. En ik haal in 10 afleveringen eigenlijk mijn eigen transformatie erdoor om andere mensen te leren dat ze dat op die manier ook bij zichzelf kunnen ontdekken. Dat is eigenlijk een tocht dat ieder van ons maakt. Alleen was dat voor mij daarvoor nooit niet duidelijk hoe dat van elkaar ging. En ik kennen het concept energie wel, maar dat was ook altijd wel iets heel zweverig, waardoor het eigenlijk voor mij pas ineens op zijn plaats viel dat er ook het fysieke stuk en het mentale stuk en de dingen waar we eigenlijk allemaal over praten en waar één ieder over bezig is, om dat ineens allemaal samen te brengen en te beseffen van één ieder haalt hier uit zijn afleveringen wat er voor hem op die moment klikt en heeft dan de boodschap om daar zelf iets mee voor te doen.
Nu, en is er momenteel, ik ben dat quasi zeker, iets aan jou die ook naar buiten wil komen, die een extensie is op dat stuk?
Ja, om het heel plastisch of letterlijk te zeggen, ik heb ook aan acne in mijn gezicht. En dat is volgens mij ook een stuk oud ik dat ik wil achterlaten. En een stuk nieuwe is dat niet, maar echte queerin of echte identiteit naar buiten te brengen. En dat is zo de spirituele, fysieke strijd dat ik nu aan het voeren ben, is echt mijn eigen identiteit naar buiten brengen. En niet het geconditioneerde of het resultaatgerichte of het vanuit een bewijsdrang of vanuit iets dat ik ooit geleerd heb. Nee, echt, wie ben ik en wat voel ik nu eigenlijk echt?
En hoe moet ik het voorstellen? Ben je dan bezig om elke week in de spiegel te kijken doordat je bepaalde acties ondernomen hebt of niet gedaan hebt, waarbij je ziet dat je in acne achteruit gaat? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, dat is eigenlijk ook weer al zo'n gezondheids iets dat al een enige tijd loopt. En ik kom dan ook weer bij die beruchte osteopaat die mij zei van ja, maar dat heeft niks met je voeding te maken. Want dat was al te lang mijn darmen en mijn maag en mijn hormonen en wat is dat allemaal. En dat heeft daar niks mee te maken. Dat is iets dieper, dat dieper zit bij u en dat echt nu tot uiting komt. En dat is eigenlijk een stuk oud vel dat je achterlaat door je eigen eigenlijk ja, een beetje af te pellen. Hoe noemen ze dat eigenlijk? Een ajuin. En op een of andere manier die zei dat en dat resoneerde voor mij ook gewoon. Ik kon dat in mijn hoofd inderdaad niet verklaren, want dan denk ik, ja maar, allee, die puisten stonden wel elke dag en ik denk dat ik mijn eigen ben en ik denk dat ik zoveel mogelijk mijn eigen voordoe zoals ik echt ben. Ja, en die puist die blijft wel elke keer terug naar boven komen. Dus ik kan dat dan niet in mijn hoofd vatten, maar ik voelde wel ergens van, ja, daar zit wel ergens iets rond identiteit. Crisis is een groot woord, maar toch wel dat ik merk dat ik de laatste maanden veel meer in mijn eigen schoenen ben gaan staan dan in schoenen van familie of van ouders of van verwachtingen en al. En ik geloof dat dat daar zeker mee te maken heeft en dat dat een stuk is dat ik nu aan het doorlopen ben, dat dat een deel van mijn proces is.
En heb je een bepaalde verwachting dat je tegen... Het is gewoon... Het loopt
nee, zo, ja, ik heb er dus daardoor dat te beseffen of door dat te voelen weer iets of wat meer vrede mee dat ook weer ik is en dat ja, de mensen hebben daar eigenlijk allemaal niet zoveel last van. Het is vooral ik dat in de spiegel zie en de meeste mensen zeggen mij daar ook niks van of zijn dat ook gewoon. Maar ik voel wel gewoon dat dat voor mij iets is dat ik weet van dat is een stuk van mijn pad en ik ga wel binnenkort ooit iets ontdekken waarom dat was of waarom dat iets was of wat dat betekend heeft. Want dat is vaak altijd achteraf dat dat komt. Maar ik heb er nu weer meer vrede mee dat part of my journey is of zo.
Wat je eigenlijk zegt, is dat je, als je dat bekijkt vanuit het hoofdstuk, is van, hé, dat is lelijk en dat is ik weet niet wat, terwijl dat misschien wel een keer het klinkt misschien wel raar dat ik het al zeg, hè, en als een soort geschenk achteraf gaat blijken, dat een soort toegangspoort is naar wie dat je echt bent, naar je essentie.
Ja, zo wordt dat nu steeds, allee, zo voel ik dat steeds meer. Ik heb daar dan zo'n zoektocht in gedaan van allerlei zalfjes en pilletjes en toeters en bellen. Heel de Bataclan en aan mijn darmen en mijn magen. En het zal allemaal in mijn lever liggen en zijn hormonen. En allee, heel de reut met het gezien. Om dan te beseffen van, ten eerste voor wie doe ik dat inderdaad? Dat is voor extern, hè, want uiteindelijk, er zijn nog mensen dat hebben, daar is ook niks mis mee. En dan ten tweede ook van, ja, het is doordat ik die zoektocht dan ben gaan aangaan en dat ik eigenlijk vastgelopen ben op dat fysieke stuk, op dat mentale stuk, dat ik eigenlijk bij dat spirituele stuk een stuk terechtgekomen ben en dat waarschijnlijk de bedoeling was en dat ik nu besef dat daar meer onder zit dan het pure wetenschappelijke dat we kunnen verklaren.
Dat is interessant.
Dus dat zal achteraf gezien een mooie uitnodiging zijn.
Ben jij bezig van hoe dat je leven eruit ziet op je 40ste? Allee, je hebt dan wel 10 koters rondgelopen of zo?
Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet bij mij zijn.
Ja, maar moet toch voor mijn pensioen werken?
Ja, nee. Allee, ik kan niet zeggen dat ik heb wel een visie of ik kijk wel vooruit, maar ik ben niet zo bezig met wat er
of een droom?
Dan en dan. Ja, ik denk eigenlijk.
Ga je ooit ook zo van die piramide-retreats zelf organiseren?
Nee, denk ik. Nee, want er zijn daar mensen met degene wie ik dat gedaan heb, die doet dat en die doet dat eigenlijk heel goed. En nee, daar heb ik niet zo direct, toch nu nog niet direct de nood aan. Ik vind het nu echt wel fijn om die combinatie van het business-ondernemersstuk met het intuïtie en het spirituele te combineren. Kan ik die richting nog veranderen? Ja, dat zou kunnen, maar nu heb ik niet zo'n nood om full-on in dat stuk. Want ik vind het veel te leuk om eigenlijk die combinatie te maken en om mensen vanuit hun business bewust te maken over dat stuk, maar ook de mensen vanuit het spirituele bewust te maken dat er een business en geldstuk en, en alles bestaat.
Ik zie me dat ook... Ik vind die combinatie juist tussen die twee vind ik heel tof. En ik vind het dan ook leuk om zo mensen lichtjes te provoceren, zo met, ik denk niet dat je zielsmissie is. En ze pikken dat van mij omdat ze dat businessstuk zien. Omdat ze, ik kan heel rood dominant zijn over bepaalde dingen. Denk, ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet zo communiceren. En dat is heel hoofdelijk. En ja, ik weet niet, dat is ook een stukje energie. Dus, en ik vind dat leuk voor de twee. Ik zie me ook niet alleen maar die een spiritueel. En ik denk van ja, maar dat is wel leuk om bedrijfje te spelen en dat spel te spelen. Hoe kan je dat groeien? Hoe zet je de juiste mensen op de juiste plaats en al? Het enige verschil is wel, tegenover vroeger, dat vroeger was ik op zoek naar die appreciatie en die validatie extern van, en een schouderklopje, terwijl nu weet ik van, als ik al een paar mensen, moet ik gaan zeggen, vanuit hun hoofd naar hun hart ga laten komen van, ja, dat is eigenlijk niet jouw ding. Geef dan ook eerlijk toe dat jouw ding totaal niet is. En dan komt er na een weekend af zo van, uiteindelijk wel gelijk. En dan denk ik zo, oh, eigenlijk...
Het mooiste wat er is.
Maar het mooiste wat er is, het is dat denk ik van, allee, die gaat toch tenminste niet 20 jaar nog langer klooien dan zijn leven. En al een beslissing nemen. Want er zijn wel signalen aan mensen die continu hetzelfde zijn, die wel vanuit hun hoofd, ze slapen niet goed, ze zijn heel de tijd aan het klagen en aan het zagen, alles is slecht, het is altijd een ander. En dat je denkt van, oh, ga je nu de rest van je leven zitten zagen en bitchen over van alles en nog wat? Terwijl kijk naar je zoontje of je dochter of je hond, whatever. Die genieten van het leven. Dan gaat toch niet, je bent toch veel te jong voor nu al te zitten? Of voor wat doe je het? Voor je BMW? En ik vind dat wel leuk. Terwijl tegelijkertijd is er wel, is dat spel wel leuk van product market fit, wat is een doelgroep? Maar dan niet te hard vastzetten van ja. En terwijl vroeger, als we die doelstelling hadden, zijn we goed bezig. Terwijl nu is het van, dat werkt niet. We passen het dan. En met wie doen we dat? En dan moet natuurlijk wel zorgen dat er winst is, voor dat we kunnen investeren. Ja. Daar is de Noordstar ongeveer. En daar gaan we naartoe bewegen. En anders gaan we ergens anders naartoe. Ik zeg het nu wel heel makkelijk, want we zitten wel met een bepaalde realiteit. Maar... Daar geloof ik wel meer in dan, we gaan 20%, 30% groeien. Voor wat? Geen idee. Voor de aandeelhouders.
Ik denk ook dat je door hetgeen wat je zegt, je hebt die North Star wel, maar je hebt wel... Door dat stuk business en dat spiritualiteit een beetje te combineren, heb je zo wat... Als we altijd zo kat en hond en wetenschap en niet-wetenschap en zo... Eigenlijk de twee uitersten te combineren, vind ik dat je automatisch... veel krachtiger wordt. Want je kunt veel gemakkelijker periodes op het een vertrouwen en periodes op het ander vertrouwen. En je kunt zo precies het beste van twee werelden bij elkaar brengen, waardoor je door gewoon flexibeler en veel krachtiger in het leven te staan, automatisch makkelijker of meer te kunnen bereiken.
Ja, dat is wel waar. Want ik heb echt perioden dat ik denk, nu moet ik echt niks van die zweefteeftoestand horen op podcast. Nu wil ik echt wel meer... hoofd, als ik muziek ook, kijk ik periode dat ik meer jazz wil doen, ik heb de periode dat ik gewoon keihard de rock wil horen en ze zijn gewoon kleuren van een spectrum en soms is de stilte de schoonste muziek die er eigenlijk is en dat is zo heel app en vloed dus
en het is daar oké mee zijn, daar heb ik zelf ook lang zo in zitten zoeken van mag dat wel en kan dat wel? En inderdaad, dan sla je er weer even door in dat zweverige. En dan sla je er weer even door in die ratio en zo. Maar dat is het hem net. Wel, dus door die twee...
Het is niet het een of het ander. Het is het een en het ander. En dan ben je oké zin dat het een en het andere is. En ook bijvoorbeeld ik Lore, die er ook is. Dan kan ik al leren kennen. Hè. Copywriters, doet dat vrij goed. Terwijl ik denk, Lore, doe niet zo belachelijk. Er zit een boek in jou, je wil poëzie en boeken schrijven, maar je weet alleen niet hoe je het economisch moet verantwoorden, maar dat is eigenlijk wat je wilt doen. Het is heel makkelijk om dat van een ander te zijn. Hè?
Ja.
Terwijl je dan naar jezelf kijkt, dan denk je, wat zijn je superpowers eigenlijk? Hè? Ja, hè? Dat is dan, hè? Ja, ik kan goed vragen stellen, wat pak ik dan mee? Dat brengt wel geld op vragen stellen. En, En terwijl dat dan... Ja, hoe doe je dat? Geen idee. Ik bedoel, dat is gewoon intunen en een bepaalde ding doen en veel doen.
Dat ook, hè. Want dat is ook met het hele, tussen aanhalingstekens, zweverige, spirituele stuk. Mensen denken dan van, ah ja, ik ga zitten, ik ga voelen. En ineens komt het uit de lucht. Het is nog steeds veel proberen, trial and error, op hun bek gaan, terug recht staan, nooit op hun bek gaan. Allee, dat blijft, hè. Dat verandert ook.
Ja, het is niet op een keer dat je dat zit, hè. En... Ja, kan ik je mediteren en het komt. Want alleen, dat is de ene dag lukt dat vrij goed. En een andere dag is bij minuut één zijn al bezig van... Ja, ik ga dat doen vandaag en daar. Ik zit daar en daar. En ik ga dat vragen. En dan... En dat is oké. En dat gewoon...
Ook dat omarmen.
Ja, en dat oké zijn van... Ja, het is zo'n dag. En ja. En wel goed opletten met wie dat je omringt. Dat wel. Is dat wel voelen van... Hoe voel ik me nadat ik met die persoon heb gesproken... Ja. Ben ik leeg zo, als een zuigtablet, of is dat meer een bruistablet, dat ik voel, er is hier zo'n bepaalde vorm van joy. Ik kan dat met jou, ik weet nog goed, dat laatste gesprek over die poppenkast, ik ging in 2 minuten bellen, dat heeft uiteindelijk een uur geduurd.
Ja.
De boeren waren aan het staken, en ik heb letterlijk 2 uur gereden, en ik kwam binnen, stond ik een keer gehasseld, en ik denk, file, welke file? En dat was zo flow en dat ging vanzelf. En denk, dat was een leuk gesprek, die energie die... Ja, noem je dat zielsherkenning, ik weet hoe je dat noemt. Niet altijd moet je daar misschien een label op kleven. Misschien dat is weer ook hoofdelijk, hè?
Ja. Soms het was gelijk het was en het was goed, inderdaad. Ja, niet meer en niet minder, inderdaad.
Nu, als we terugkeren in de tijd... Heb je in Antwerpen gestudeerd?
Ja.
Ja. En we gaan op de paardenmarkt iets aan drinken. Waarom lach je? Klopt dat?
Nee, ik ben daar niet met u geweest al.
Oké. En we komen in 18-jarige zelf tegen. Wat zou je dan tegen haar zeggen nu? En niet van, alles gebeurt voor iedereen, blablabla.
Ik zou zeggen, ik zou denken veel. Je moet je niet bewijzen als eerste. Zet een beetje liever voor jezelf. En je hebt tijd.
Ja, dat is wel... Dat is echt wel fantastisch. Dat moet je niet bewijzen.
Ja.
Wees wel liever voor jezelf. En heb tijd. Dus wees, heb geduld.
Ja.
Heb je dat geduld? Nee. Ik ook niet.
Nee, ja. En beseffen dat inderdaad alles op zijn tijd wel...
Komt.
En dat bewijzen, ja, sowieso. Ik was toen eigenlijk met niks anders bezig als bewijzen. En voor wie en voor wat. En... Dat besef. En ja, zijn een keer liever voor jezelf. Ik denk dat dat een boodschap is aan een ieder. Van, daar kun je zoveel mee doen. Met te beginnen lief te zijn voor jezelf. Dat is automatisch liever voor een ander. En dan heb je automatisch een energie voor een ander. En er komt zoveel meer bij kijken. En dat leert je niet als kind. En tegen de wereld zou ik echt zeggen. Tegen een ieder dat ik aan het tegenkom. Doe alles met passie en liefde.
Ja.
Want ik kan me dat echt herinneren dat ik mij toen wel al heel hard frustreerde in mensen die zo zuchten en zagen voor van alles en nog wat. Of dan dingen inderdaad tegen hun zin doen ofzo. Dat ik dan denk, maar jij kunt kiezen voor iets anders. Ook al lijkt dat even van niet, maar maak er dan het leukste van. Doe de dingen die je niet graag doet, dan maar toch met een glimlach. En dan wordt dat vanzelf leuker.
Ja, en dat moet dan niet altijd in heel grote dingen zitten. Hè. Is dat, ik kreeg regelmatig de vraag zo van... Ja, die podcast, wat schuift dat eigenlijk? En waarom doe je dat eigenlijk, jong? Bedoel, zou je niet toch... Allee, serieus, gasten, waarom? En dat is voor mij mijn uiting van mijn creativiteit. Alsof dat ik ook me geuit heb als muzikant. En ik dat je zelf ook zegt, ik kan dat niet meer undoen. Dat is zo van, ja, als je dat niet tof vindt, ja, fuck it, kruipt in een boom. En dat is, en jij noemt dat dan authentiek zijn. En ik denk gewoon, ja, ik weet gewoon van niet meer beter en ik kan niet meer spelen. De maskers zijn er niet meer. Het gaat niet meer. Maar bijvoorbeeld, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar Nathalie, dat is de basketcoach van mijn zoon. Hè. Ik denk niet dat ze zielsmissie is om te basket, maar je wilt dat per se doen. Dus ja, goed, hè, dan moet hij dat vooral doen. En ze heeft een daytime job. Hè. Maar die coach, de woensdagnamiddag, de vrijdagavond, dan samen met César, samen in het weekend, de zaterdag of zondag, moet je dat dan, ik weet niet vroegertje, met naar een match gaan. En die steekt zodanig veel tijd in die jonge hasjes. Daarnaast is het dan ook een eigen match dat ze moeten spelen. Dat ik denk van, ja, en die worden er niet voor betaald.
Nee.
Ja, en ik vraag dan, allee, waarom doe je dat nu? Is dit een AI-researcher? Waarom? Peter, ik vind dat tof, dat betaalt mijn rekening, maar dit is wat ik gewoon, ik weet niet hoe tof vind. En ik denk van, ja, dat is ook passie. Doe daar effectief iets mee. En ik denk van, ja, en je moet alleen voor jezelf, je moet helemaal niks, maar geef jezelf vanuit zelfliefde, ja, onderzoek wat er bij je past, experimenteert, begin opnieuw, doe iets anders, totdat je voelt van, ja, allee, dat is mijn ding, nu, en misschien is dat al mijn 10 jaar je ding niet meer. En pas je daarop aan, in plaats van je bezig te houden van, wat is mijn why, wat is mijn purpose? Ja, ik bedoel, dat is gewoon joy, express yourself, in plaats van to impress.
Ja, en proberen, hè. Allee, testen en trial and error leven eigenlijk, want heel veel mensen staren zich dan blind op, ik moet het dan nu weten, of ik moet dan even toch dit zijn, en ik heb daar ook gezeten, en uiteindelijk, who cares, iedereen is met zichzelf bezig, niemand staat op 's morgens en denkt, hoe gaat de Peter vandaag allemaal uitsteken?
Nee?
Allee, ik denk dat toch niet, hè.
Nee, maar het is, maar het is echt wel zo, en ik vind dat het verschil tussen 30 en 40. Dat is dat als je zo 18 bent zo, en 20 ben je zo heel hard bezig, ja, wat gaan zij van mij denken? Ik weet het nog heel goed, ik studeerde HAF, en hij had handelsingenieur, ik had handelswetenschappen gedaan. En ik zag al die ik voelde me toch een loser en klein. En ik zag al die mensen zo, oh, Deloitte en KPMG en al van die toestanden. En dan denk ik, ja, ik kan dat niet. Ik zal me nooit vragen in al van die toestanden. En ja, dat was zo, ik weet niet, dat was zo. Die kunnen dat beter dan ik. Hè? En ja, terwijl het dat de grootste zever is en dat je er eigenlijk niet bewust zit op welke software dat je eigenlijk heel het je narratief aan het wijs maken bent, maar dat je daar gewoon niet bewust van bent. Terwijl dat je denkt, ja, de ander gaat dat en dat van mij denken, terwijl dat dat totaal niet zo is. En dat je dan inderdaad, ja, kostuumjes draagt, terwijl je een kleuter bent met een plastron aan. En niet meer dan dat, totdat je dat doorhebt. En je ziet dat dan, en je dat dan mee bezig zit, zie je dat dan in andere mensen, is dat eigenlijk hilarisch. En je denkt van, ja, allee. Ik bedoel, ik was nu gisteravond, want ik keek zelf tv, maar was er zo Camp Was of Team Was, of noemt dat daar. Hè? Ja. En er was dan een kerel van 52, wat als ze zeiden, ja, dat is een moeilijke mens, hè? En het is of ik commentaar op die kerel. En dat kan best zijn dat dat zijn gedrag is, maar je kunt er ook naartoe kijken, uit de vorm van compassie, van waarom draagt die mens hem zo fucking irritant? En dan bleek dat die vroeger gepest geweest is en dat dat een soort overlevingsgedrag is. En dat wil niet zeggen dat je dat voor moet accepteren, maar wel beseffen van, ja, als je dan naar jezelf kijkt, van, ja, oké, okay, goed. Ik heb dat ook gehad, hè. Op een bepaald moment alles weglachen met humor, of bijtende humor, en alles weglachen, terwijl, voilà, ik denk voor de Joker dat ze hem zo'n tof vinden, en terwijl nu is dat zo, ja, het enige wat je moet tegenkunnen is dat de mensen, ja, ja, je drinkt niet meer, je rookt niet meer. Nou, dat is wel een beetje saai geworden. Zo. Allee, bedoel, vroeger ging je nog een keer compleet zo erdoor. En nu is het zo, ja. Ja, ja. Maar ik zeg, ik amuseer me nog altijd. Alleen kan ik me nu amuseren door dat moment te beleven. En zonder die maskers te dragen. En dat je dat niet tof vindt, is dat jouw beleving. Maar allee, bedoel, ik heb dat niet meer nodig.
En dat is dan ook meer een beeld dat je terug naar hen kaast van wat doet dat met u dat ik niet drink of dat ik niet dit of dat doe. In principe is dat ook een uitnodiging naar hun toe, whatever dat ze ervan maken.
Ja, wat dat niet wil zeggen, dat ik hen niet veroordeel als ze er al wel willen drinken. En ja, nee, dan kijk ik meestal altijd met een auto. En dat wordt nog bewuster als je een kind hebt. Want dan zijn ze bezig van, oké, maar welk rolmodel wil ik zijn naar hem toe? Want kun je wel zeggen, je mag dat en dat niet doen, je mag dat niet doen, maar als je dat niet leeft. Die kinderen zijn veel slimmer dan je denkt, hè. Ik bedoel, die voelen alles aan en die hebben zo van die kinderen waarin zo van, ja, papa, zo wel die nummers zien op je piano. Toen moet je dat doen, hè, pa? Ja, ja, papa, dan moet je dat gewoon doen, hè. Ja. Of dan zo, ja, ik vind dat hier niet terug, Jules. Ja, maar je moet een vaste plaats aan daarvoor, hè. Zo, van die boeren waarin, die denkt van, ja, oké. Okay. Goed, ja, zo echt van die simpelheden, dat je denkt van, ja, zag dat niet over, hè, ja. Ze zijn moe en slaapt, hè. En er zit dan wel een bepaalde...
Kleding is toch simpel, hè?
Ja, ESC wel, maar wij met dat hoofd maakt het wel heel moeilijk, hè?
Ja.
Nee.
Ja, en ook dat maakt het wel leuk, maar inderdaad, je moet er niet blijven in vasthangen.
Ja, ja, of... En ik weet dat nog goed, ik was 32 en mijn therapeut zei van...
Ze vroeg zo van die domme vrouw, ja, wat voel je? Bij welk nummer, als muzikant, welk nummer? Ja, vind je een topnummer? Wat voel je daarbij? Wat vraag je nu eigenlijk, Ines? Allee, en toen de laatste sessie zei ze zo van... Ja, je moet maar één ding onthouden, Peter. Jij bent je gedachten niet. En ik zo... Maar, allee... Ik heb dan nu 70 euro voor betaald.
Leg dat een keer uit.
Nee, wat zeg je nu, Ines? Je zit toch psycholoog? Fix dat hier een keer. Hey, waarom voel ik me zo slecht? Hey? Maar ja, is het niet bewust? Je weet daar niks van. Jaren later dacht het dan van... Ah, oké, we krijgen 60.000 tot 80.000 gedachten gewoon spontaan tot ons toe. Die gewoon naar ons toe komen, zweeft dat hier, whatever. En je kunt er naartoe kijken als een observer. Maar dat zei hij niet. Dat is iets dat je denkt... Ah, ja. Tot dat je er weer in staat en dat je ze wel gelooft, je gedachten en dat stemmetje. En dat je denkt, ah ja, oké, goed. Ik kan nu wel goed uitleggen, maar in realiteit is het wel complexer natuurlijk.
Ik denk dat dat ook voor mij zo'n anekdote was, dat ze tegen mij zeiden, maar je kunt ook tegen dat stemmetje zeggen, bedankt en tot ziens, of dag en bedankt, of niet voor nu. En dat ik echt zoiets had van, kan ik die wegsturen? Kan ik die echt... Ergens naartoe sturen, maar dat die dan niet meer bij mij zijn. Zo dat beeld van, inderdaad, dat loskoppelen van elkaar. Die ideeën, die gedachten, ook van waar, gebaseerd op conditioneringen en zo, van waar het allemaal komt, dat je die gewoon kunt wandelen, sturen.
Wel, ik kan Paul Smits op de podcast, dat is zo'n Nederlander, die zo heel hard met hersenen bezig is. En die zegt zo, als ik dan van een optreden kom, of van een keynote... kan het handig zijn om die in een storyteller in je hoofd, die gedachten, dan een naam te geven en dat te gaan verpersoonlijken. Bijvoorbeeld, ik in mijn geval, Ronnie. Als ik dan van een optreden kom, of dan nu van de podcast, ik vrede keer ook zo, dan speel heel die film af van, hoe is die naam te wisselen in de mensen, het waren ze content, ik wel genoeg Nederlands gebabbeld, het niet te dom gedaan en al van die toestanden, was het wel waardevol geweest, bla bla bla. De erwtensoep was fantastisch, van Evi, ja, dat was supergoed. En dan zie je zo dat gevecht van die gedachten. Maar ik zei, Ronnie, want vroeger was dat, als ik van een optreden kwam, dat moet beter, want ik was echt een strever en altijd. Dat moet beter, dat moet strakker, moet dat, daar ken dat, hoort die fout, daar was verkeerd, dat was een C-kruis, dat moest een C zijn. Maar echt zo, en ik kwam na een optreden, ze kwam af, dat is verkeerd, dat moet beter. Ja, ik bedoel, fun was ik niet voor mee te spelen. En nu is zo, Ronnie, nu wil ik gewoon genieten. Ik weet dat je dingen gaat vertellen. Shut the fuck up. Nu wil ik gewoon in mijn auto zitten en gewoon genieten van het moment. Het was tof, het was een leuke energie-vibe. Laat dat nu gewoon zijn.
Ja.
En ik heb alles gegeven wat ik kon. All you can do is all you can do, but all you can do is enough. Art Williams zei dat in 1974. En als je dat gedaan hebt, als je best gedaan hebt, meer dan dat kun je niet doen. En shut the fuck up.
Maar en zelfs als je niet je best gedaan hebt, dan is dat ook voor een reden dat je zo geweest of zo. Om dan iets anders weer naar boven te halen.
Ja, maar je kunt ook eigenlijk in mijn geval te hard je best doen.
Ja.
Wat dan ook weer een vorm van compensatie is en vanuit je hoofd. En verleden keer denk ik dat een beetje te hard mijn best gedaan. Nu weet ik het al een beetje hoe dat hier werkt. Verleden keer voelde ik me vrij oncomfortabel dat er mensen speciaal voor mij kwamen. Ze zijn dat dan ook. En ik kon dat niet mee om. Ik dacht van, zeg dat niet zo'n ding. Je wilt dan niet die complimenten. Ik kon dat heel moeilijk mee om. Terwijl nu is het van, oké, goed, tof. En dan het netwerkstuk, wat dat verleden keer, dat was niet de bedoeling. Dat was dan, dat was misschien nog beter dan te springen. Oh, tof, ja. En nu is het zo van, nu weet ik al meer van, wat ik zelf kan verwachten. Ook al zijn dat quasi bijna allemaal andere mensen.
Dan weet ik hoe dat volgende keer gaat zijn.
Maar je wist dat toch ook wel een klein beetje?
Ja, dat is waar. Maar het is wel eerlijk gezegd, als je langs deze kant van de zaal zit, is dat ook wel anders dan dat je...
Maar was je nu zenuwachtig?
Nee, maar gewoon dat zo hetgeen wat je benoemt, van dat mensen daar iets over zeggen of complimenten geven of wat moeten daarmee. Dat is wel iets dat ook regelmatig bij mij nog terug naar boven komt.
Om complimenten te ontvangen?
Ja, of om daar inderdaad feedback op te krijgen, of om dat stemmetje te laten spreken en dat dan in contrast is met wat mensen daar dan van vinden of van zeggen. Of dat dan weer in twijfel trekken of dat dan toch weer een verhaaltje rondbrouwen of zo.
Wel, Quirine, ik vond het een fantastisch leuk gesprek. Ik ben heel dankbaar dat je naar hier gekomen bent, dat je dat wel aan het doen hebt. En ik wens jou heel veel geluk met alles wat je onderneemt, alles wat je doet. En ik heb er heel veel van opgestoken en heel erg bedankt.
Merci voor het podium.
Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.